Goed, mag ik vragen dat alle gemeenteraadsleden hun plaats innemen zodanig dat wij van start kunnen gaan? J. Peters die komt strak aansluiten, heb ik begrepen. En dan zijn we volledig. Goed, welkom op deze laatste gemeenteraad voor de grote vakantie. Zoals gebruikelijk beginnen wij met de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting. Ik weet niet of daar eventuele vragen over zijn of aanvullingen. Zo niet, dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 2 van de agenda is de kennisname van de rapportering van de organisatiebeheersing over het jaar 2022. Dat is uitvoerig toegelicht in de werkgroep afgelopen dinsdag. Zijn daar nog vragen over? Zo niet, dan gaan we over tot het volgende punt, punt 3. Dat is ook een kennisname, namelijk over van de rapportering van de klachten die toegekomen zijn bij het gemeentebestuur in het jaar 2022. Het ging in totaal over 6 klachten. Die zijn allemaal overlopen op de werkgroep. Ik weet niet of daar nog opmerkingen over zijn of vragen. Dank u. Dan gaan we over naar punt 4 van de agenda. En dat is een definitieve toekenning van straatnamen. En dan kijk ik even naar Jan Sels.
Ja, we hebben dat vorige keer al eens hier de voorlopige toekenning gehad. Je kunt die vinden in de adviezen. Op het tweede blad bij de commode Tinkwolven kunnen alle straatnamen. Er is niks veranderd aan de vorige toestand. Ik denk dat die straatnamen een beetje eigen zijn aan de streek en gebonden zijn aan de tuinbouw daar.
Ik weet niet of daar nog vragen of opmerkingen over zijn. Dan kunnen wij een unanieme goedkeuring noteren. Dank u wel. Punt 5 van de agenda is een advies dat de gemeente moet goedkeuren in verband met de vervoerregio Kempen, namelijk het advies over het ontwerp van het regionaal mobiliteitsplan en het Antwerpplan MER. Dan geef ik graag het woord aan Schepen Ruwen.
Ja. Jullie weten dat mobiliteit een thema is dat de gemeentegrenzen vaak overstijgt. Dat hebben we ook met de regio in transitie gezien. We hebben het stadsregionaal mobiliteitsplan. Hebben we het belang aangehaald om samen te werken over die grenzen heen. En dus ook met de oprichting van de vervoerregioraden hebben alle gemeenten een kader waarbij we dus eigenlijk kunnen samenwerken met de 28 gemeenten, voor ons dan, die bij ons in de vervoerregio Kempen zitten. En in 2019 is er gestart met een openbaar vervoersplan, met een kernnet en een aanvullend net. Maar daar gaat dit dan niet over, maar het gaat dan vooral over het regionaal mobiliteitsplan dat hier voor ligt. En dat is een plan dat in consensus genomen is. Dus met de 28 gemeentes, de provincie, de lijn, NMBS, IOK. Maar waar dus ook bepaalde compromissen zijn moeten genomen worden, maar die lat mag dus altijd hoger gelegd worden. En dat doen we af en toe met ons stadsregionaal mobiliteitsplan, dat doen we dan ook af en toe. Goed, met het openbaar onderzoek rond het regionaal mobiliteitsplan en daarbij ook een plan MER, proberen we nog meer mensen te betrekken via dit proces. Het openbaar onderzoek loopt dan ook van 31 mei, of is al bezig, van 31 mei tot 29 juli. En tijdens deze periode worden de gemeentes ook gevraagd om dan ook hun advies te geven. Vandaar dat hier ook voor ligt. Op 26 en 27 april waren jullie allemaal uitgenodigd voor een toelichting van het regionaal mobiliteitsplan en ook het bijhorende strategisch MER. En ook is er een opname doorgestuurd samen met de presentatie. Ja, bij de argumentatie kunnen jullie ook de korte samenvattingen lezen. En bij de documenten die wat groot waren om erop te zetten, dus via een link werden doorgestuurd. Dat uiteindelijk wel allemaal gelukt is, denk ik. Is het dus allemaal uit de doeken gedaan. Nu, dat document is opgebouwd uit zeer verschillende doelen, die vrij vaag zijn, om eerlijk te zeggen, maar waar dan ook vertaald zijn wel naar concrete taakstellingen. Een model shift van 60-40, 60% autobestuurders en 40% duurzaam vervoer. Nul verkeersdoden tegen 2050, een hogere verkeersleefbaarheid en een daling van 15% in het aantal gereden kilometers met de auto. Nu, om deze indicatoren te bereiken, werken we aan 4 bouwstenen die de toekomst van onze campusse mobiliteit worden uitgestippeld. We creëren leefbare kernen, mobiliteitskamers, met een mooi woord gezegd. We zetten volop in op duurzame verplaatsingen. En we investeren in de fiets en ook een versterkt openbaar vervoersnet. Nu, hoe dat we dat verwezenlijken, is in dat mobiliteitsplan verder uitgelegd, of in dat beleidsplan verder uitgelegd, met verschillende maatregelen die dan in 3 werkdomeinen werden opgedeeld. Maar goed, ja, ik kan hier de volledige uitleg geven. Er waren vrij veel verschillende maatregelen die ook werden toegelicht daar. En dan verwijs ik dus vooral naar die presentatie, die opnames en, moet je het helemaal willen lezen, die documenten die zeker het plan meer vrij lijvig zijn. Nu kunnen er nog bepaalde vragen zijn, dus wij vragen eigenlijk het advies naar de vervoerregioraad.
Zijn er nog opmerkingen over? Ja, Jos?
Voorzitter, ja, goed. Het is natuurlijk een heel lijvig document, schepen, maar het is allemaal een stukje in de toekomst kijken. Als ik daar lees, onze gemeente behoort tot de vervoersregio Kempen. Het regionaal mobiliteitsplan legt de visie en de ambities van de vervoersregio vast met een tijdshorizon tussen 2030 en 2050. Daar zou ik wat meer uitleg over willen.
Ik wil zeggen waarom het is zo ver in de tijd zit.
Ja,
dat is natuurlijk altijd wel bij mobiliteit. Dat is natuurlijk niet iets dat we van vandaag tot op morgen kunnen realiseren. Dus inderdaad, die doelstelling. Maar ze zijn wel eigenlijk, ja, ze zijn wel vrij ambitieus.
Ja.
Maar we hebben er inderdaad ook wel een bepaalde tijd voor.
Ja. Ja,
als we bijvoorbeeld kijken naar nul verkeersdoden, ja, daar zijn we nog belangen aan niet. Maar
want ik denk als we tegen 2030 zijn, dan zal het een heel andere situatie zijn als dat we op de dag van vandaag hebben. En als we dan die naar 2050 moeten. Maar natuurlijk, het is een heel ambitieus plan. En er zijn veel zaken in neergeschreven. Maar in de praktijk denk ik dat het heel wat moeilijker is om daar wat van waar te maken. En ik vind ook dat er heel veel papier aan verspild wordt. Ik volg dat allemaal heel graag. Ik lees het ook allemaal heel graag. Maar van de andere kant, in uitvoering komt er toch minder aan de bak als dat er geschreven staat. En als men dan zo'n plannen maakt, plannen moet je, maar dat was toch wel een beetje, ik vind het toch een beetje met de haren getrokken. Maar goed, het is wat dat het is. Het is goed dat wij plannen maken en dat er naar de toekomst en dat er een beetje samengewerkt wordt, maar het gaat ons vooral ook hier in onze gemeente, voor onze gemeente en voor onze mensen, dat wij daar ook naar het mobiliteitsplan zaken kunnen uithalen waar wij als gemeente ook mee gediend zijn en echt mee vooruit kunnen. Maar
er staan met actieplan ook verschillende keren de gemeente in vernoemd. En, nu, ook onze inwoners die blijven niet in Oud-Turnhout, die gaan ook verplaatsen zich ook naar die 28 gemeentes. Dus het is inderdaad wel belangrijk, ook voor onze inwoners, dat we breder kijken. Als
inderdaad, het stopt niet aan de grenzen en er moet een regionaal plan zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik vind nog altijd dat we te veel plannen en te weinig in uitvoering brengen. Maar goed, dank u wel.
Frank?
Ja, ik vind het al raar als we dat hier nu stemmen, want 2030 tot 2050, ten elfde is dood in 2050 dat hier om tafel zit. Ik bedoel maar, we gaan zo ver vooruit kijken, we weten zelfs niet wat op ons afkomt. Nu mag je ook niet vergeten, er zijn veel mensen die er een auto niet kunnen missen. Als je kinderen nog weg moet doen en het is niet dicht in de buurt, heb je een auto nodig. Veel hebben er voor het werk, voor transport ook er een auto nodig. Als je straks iets gaat drinken of je gaat morgen naar de bakker, dat moet ook geleverd worden. Die mensen hebben ook vrachtwagens nodig. Al die gaan werken 's morgens, bouwfirma's, die hebben ook auto's nodig. Als we verder gaan in het stramien, en dat is een linksgroen stramien, meer met de fiets en met een bakfiets rijden, dan vrees ik dat de economie hier op termijn gewoonweg stil gaat vallen. Ik denk dat we twee belangrijke aspecten niet over het oog mogen zien. Daarom gaan wij ons onthouden bij dit punt, omdat het is allemaal gericht op degene die weinig of niks doet of dicht in de buurt werkt, of die een ambtenaar is. Ik durf dat recht uit zeggen. Die kunnen op het gemakje met een fiets. Die hebben een tijdslimiet. Die kunnen gaan werken wanneer ze willen, als ze er uren meer doen. Maar er zijn andere mensen die wel op tijd op de werk moeten zijn. Het openbaar vervoer faalt nog altijd. Zelfs hier in Alturnal is al nooit een trein gaan rijden. Iedereen weet dat. We zijn afhankelijk van de bus. En als je afhankelijk bent van de bus, dan durf ik niet zeggen dat je altijd op tijd op een bestemming komt. En trouwens, die verbindingen zijn nog altijd bar slecht. Hè? Ik kan niet van bij mij thuis in de Wezelakkers gewoon naar de Parkwijk in Turnhout. Hè? Dan moet ik overstappen een paar keren. Het is te gek en dan doe ik er een uur over. Hè? Terwijl ik er met een auto op 13 minuten ben. Hè? Dat is het verschil. Ik wil dat je maar meegeven. Ga niet te veel mee in dat linksdogma, want dan gaan we later op termijn meer miserie hebben. En als meer mensen met de fiets gaan rijden, het is beter voor het milieu, maar economisch gaat het een geweldige zware impact hebben. Hè? Zelfs op onze financiën. Hè? Want wij halen ook nog 10% uit onze verkeersbelastingen. Hè? Ik bedoel maar, als ze te veel jullie gaan volgen, dan vrees ik dat we naar een economische ramp gaan en dat er veel mensen de moed niet meer gaan hebben om nog te vertrekken voor te werken. En al zeker de zelfstandigen, die gaan er de brui aan geven, want met een backfit, ik heb nog niemand mijn stellingen op een backfit zien rondrijden. Daarom, wij gaan ons onthouden bij dit punt.
Heel even. Ja, het gaat inderdaad niet over het functioneel verkeer, hè? Want inderdaad, mensen die voor hun werk een auto nodig hebben, daar gaat het niet over. Er is berekend 62% woont 15 kilometer van waar ze moeten werken. En enkel de verplaatsing naar het werk. Dus het gaat niet over de verplaatsing tijdens het werk. Dus er zijn mogelijkheden. Het is natuurlijk niet zo dat we die auto helemaal gaan verbannen. Maar er moeten opties zijn om een duurzamer vervoer te kunnen pakken. En ik begrijp inderdaad, het openbaar vervoer is niet altijd even handig. Dat klopt. Maar daar moet ook naar gewerkt worden. Dat we inderdaad die grote verplaatsingen met de bus kunnen doen. Andere verplaatsingen vanuit dat busstation naar andere zaken kunnen gaan. De laatste kilometer, de last mile zeggen ze dan, dat stukje kunnen afleggen met de fiets of met een ander voertuig. Dus er zijn maatregelen en die drempel moet omlaag. Om die andere maatregelen te kunnen pakken. Daarover gaat het. Niet afschaffen.
Nu schepen, uw uitleg is natuurlijk goed, correct zal ik zeggen, in uw mate dan toch. Nu zo, hè, als je hier straks 200-300 appartementen gaat zetten, geef me een voorbeeld, ja, en je hebt er 1000 mensen bij, natuurlijk gaat die mobiliteit veel drukker gaan worden. Natuurlijk gaat er dan een aantal mensen gewoon genoodzaakt zijn om de fiets te pakken, want dan staan ze in de file. Dat begrijp ik ook. Maar dat gaan ze eigen zelf oplossen, want als ze doorgaan met die elektriciteit, van die wagens, dan gaan de helft van wat hier rond tafel zit geen auto meer willen kopen of kunnen kopen. Dat gaan we maar meegeven. Dit probleem lossen eigen zelf op tegen 2050. En ik denk al in 2030. Maar we zullen zien.
Ja, Ria?
Ja, het is inderdaad een heel ambitieus plan, hè, zoals dat opgevat. Maar ik denk toch ook op korte termijn moeten we ook eens dringend aan iets gaan werken. En namelijk aan die fietsbaden, naar de Nieuwe Staatsbaan en stevig op Ravels. Dus ik heb er ook nog eens achter geïnformeerd en het is blijkbaar dringend tijd dat de gemeente in zijn actie schiet. En ja, die twee steenwegen die zitten onder de module 13 en dat wil zeggen dat de gemeente dus zelf initiatief moet nemen om daar in actie te schieten. En we zien daar geen vorderingen in. Dus terwijl Arendonk al wel verder staat. Dus ja. Dus als je naar mobiliteit gaat en veiligheid, want het zijn inderdaad geen veilige wegen. Hè?
Goed.
Ja, ik zal dan toch reageren. Het feit dat de gemeente daar met de vinger wordt gewezen, ik denk niet dat dat correct is. Het gaat over gewestwegen en er wordt wel degelijk initiatief genomen. Ik denk dat je iets beter moet laten informeren daarover. Ja. Moeten we een micro opzetten, want het wordt niet geregistreerd. We horen u niet.
Dus die twee fietspaden die ik aangeduid heb, die lopen volgens de module 13. En dat wil zeggen, het mobiliteitsconvenant waarvoor de financiering wel voorzien is door de Vlaamse gemeenschap, het is een gewestweg, maar dat er initiatief wordt verwacht van de gemeente.
Ja, en jij zegt juist dat de gemeente geen initiatief neemt. Ik vind dat een rechtstreeks aanval op onze diensten. Ik denk dat je beter is bij de diensten eerst informeert wat de stand van zaken is en hoe hard dat daar wel aan bij onze diensten ook is informeerd. En dat je eens hoort hoe hard het eraan getrokken wordt. En dan zul je weten in welke fase dat we zitten. Er wordt met man en macht aangetrokken om onteigeningen en zo verder allemaal rond te krijgen. Maar als we dan van Vlaanderen niet de belofte krijgen dat die middelen effectief zullen vrijgemaakt worden, is het wel heel goed, heel moeilijk om mensen te motiveren om daarin mee te gaan. Maar ik raad u aan om bij onze diensten ook eens eerst te gaan horen voor leren dat je zulke uitspraken doet.
Goed, dan kunnen wij overgaan, denk ik, tot de stemming over punt 5. Dus het gaat erover dat de gemeente een positief advies geeft over dit ontwerp. Dus dit punt wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen van LB18 en de fractie van Vlaams Belang. Punt 6 van de agenda is de goedkeuring die gevraagd wordt van het jaarverslag en de zelfevaluatie over het jaar 2022 en de kwaliteitsplanning voor 2023 van de groep assistentiewoningen van Eigenaard. Lisbeth?
Ja. Jullie weten allemaal dat onze groep assistentiewoningen erkend is door het agentschap Zorg en Gezondheid. Dat wil zeggen dat wij onder toezicht staan en dat wij eigenlijk moeten laten zien dat wij onze job goed doen aan de hand van een jaarverslag, een zelfevaluatie en een kwaliteitsplan. Het jaarverslag is denk ik gekend. Dat is een beetje telkens volgens hetzelfde stramien. Dus u vindt daar de vaste waarden terug. Missie, visie, wettelijke basis, erkenning, infrastructuur. Daar verandert uiteraard niks aan. U vindt de up-to-date gegevens over de bewonersgroep, de wachtlijst, niet de werkelijke wachtlijst natuurlijk, maar wel in welke categorieën dat we werken. U ziet dat de dienstverlening min of meer gelijk blijft, maar dat er wel minder warme maaltijden worden genuttigd, dat er blijkbaar ook minder poetshulp nodig is, een stukje minder gezinszorg en thuisverpleging. Wat de activiteiten van de groep assistentiewoningen in 2022 betreft, daar waren er geen enkele, omwille van corona. Uiteraard waren er wel activiteiten in het dienstencentrum. Ik moest even op de naam komen. De bewonersraad is toen slechts 2 keer kunnen doorgaan, ook omwille van dezelfde reden. U vindt er het info over het personeel, welke opleidingen ze gevolgd hebben. Vinden we altijd belangrijk, dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk vooral hetgeen over dat jaarverslag. Wat de zelfevaluatie betreft, dat moeten we 1 keer om de 3 jaar doen. Er zijn 2 processen die we willen optimaliseren. En het proces dat uitgekozen is, of de 2 die er zijn uitgekozen, is het sociaal netwerkvorming. De aanwezigheid in de buurt, en dat ligt helemaal onder de noemer van de buurtgerichte zorg, waar we heel erg op inzetten. En daarnaast ook nog de gebruikersraad, inspraak en participatie. En dat doen we door 4 keer per jaar een bewonersoverleg te organiseren. We gaan dat terug, dus die frequentie opschroeven zoals gewoonlijk voor corona was. Er wordt nu ook ingezet op jaarlijkse huisbezoeken, want dat heeft ook een hele tijd stilgelegen. En er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor informele contacten met de mensen. Goed, dat was het voor dit punt. Ik hoop dat jullie dat op deze manier kunnen goedkeuren.
Vragen? Frank?
Geen vragen, we gaan dat goedkeuren, want dat is heel goed opgesteld en dat ziet er positief uit. Het is wat je ook zegt daarvan met die maaltijden, maar dat heeft ook met corona te maken. Ja. Maar dan zie je dat er veel meer genuttigd wordt ter plaatse dan. Dus daar zal dat een beetje mee aan liggen. Maar het is goed opgesteld.
Goed, kan iedereen zich daarin vinden? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Dank u wel. Punt 7 van de agenda is een kennisname van het jaarverslag over het jaar 2022 en de kwaliteitsplanning over het jaar 2023 van het lokaal dienstencentrum van Eigenaard. Lisbeth?
Ja, dus dit gaat over Eigenaard. Dus een beetje op dezelfde manier ook opgebouwd. De klassieke informatie, overzicht van activiteiten, het recreatieaanbod enzovoort. Daar zien we dat vooral kapper en pedicure meer gebruikt wordt dan de jaren daarvoor. Dat de maaltijden nog niet inderdaad op niveau zitten van voor corona, maar dat er een periode meer aan huis geleverd is, wat gezien corona natuurlijk vanzelfsprekend is. Dat er wordt ingezet op ontmoeting via de Open Tuindag, via de lezingen die er gegeven worden. Dat vrijwilligers een ongelooflijke belangrijke rol spelen in de uitbouw van onze eigenaard, onze ontmoetingsplek daar. En daar wordt ook ingezet om die eigenlijk een stukje voldoende eigenlijk te waarderen aan de hand van ontmoetingsmomenten voor hen die we organiseren. Er wordt heel goed samengewerkt ook met de BIP. Er is een zitdag voor de maatschappelijke assistenten. De mantelzorghub wordt verder uitgewerkt vanuit eigenaard en dat is een samenwerking met de vier omliggende gemeenten, zodat wij eigenlijk gezamenlijk een knap aanbod kunnen aanbieden aan de mantelzorgers, die in hele grote getalen er zijn, maar die heel dikwijls eigenlijk in de luwte heel veel werk verzetten. Morgen is het trouwens dag van de mantelzorg, dan gaan we die mensen nog eens in de bloemetjes zetten. Er wordt ook ingezet op kwetsbare groepen. In eigenaars zijn er vier wijkwerkers actief en die doen hun werk daar heel goed. En er worden ook vrijwilligers van het PVT ingeschakeld en ook dat is een absolute meerwaarde, zowel voor hen als voor ons. Sinds kort, of sinds ondertussen al wat langer, is er ook een contactgroep verslaving opgestart die de eerste en de derde vrijdag van de maand daar aanwezig is. En ook die groep van mensen die daar naartoe komt, eigenlijk heel laagdrempelig, groeit eigenlijk elke keer aan. We hebben voor de eerste keer een gezondheidsbeurs georganiseerd. Dat wordt dit jaar opnieuw herhaald. De fietspiep zit ook vlakbij eigenaard, in de gebouwen van eigenaard. Het hele verhaal van buurtgerichte zorg wordt van daaruit eigenlijk een stukje uitgerold. En wat de kwaliteitsplanning betreft van 22, onze open deurdag is door corona niet kunnen doorgaan en die wordt nu verplaatst naar 25. De infobrochure is zo goed als klaar en de procedure grensoverschrijdend gedrag, daar moet nog aan gewerkt worden. Dan ziet u nog de gegevens van de zaalverhuur. Wat wij ook heel belangrijk vinden, zijn de adviesmomenten. Het vrijwilligersoverleg, daar had ik het al over. De seniorenraad, die heel goed werkt, altijd met een flinke opkomst en heel betrokken mensen. De adviesraad is eigenlijk een verplicht orgaan. Dat is er op dit moment niet, maar daar wordt op ingezet. Klachten zijn er niet geweest. Ik denk dat dat zo ongeveer de belangrijkste zaken waren. Dus ook hier vraag om dit goed te keuren. Of als er nog vragen zijn, graag.
Zijn er nog vragen? Ja, we gaan direct vragen om, aan iedereen om zijn scherm te vernieuwen, want er stond goed kennisname, het moet goedkeuring zijn en ook in het stuk zelf.
Ah, ja.
Dus het moet wel degelijk goedgekeurd worden door de gemeenteraad, maar een klein ogenblikje.
Ik heb eens een vraag, Schepene. Die afwezige persoon, wordt die tijdelijk vervangen of niet? Of wordt dat opgevangen? Ik heb gezien in het verslag dat er een tijdelijke aanwezige toen afwezig was.
Ondertussen zijn alle plekken terug ingevuld.
Ah ja, oké.
Ja. Ja.
En die persoon van de Groendienst, is dat van de gemeente een vast personeelslid of moet ik dat zien?
Degene die het groen onderhoudt doen, zijn de mensen van de Groendienst, ja. De klusjesman is een wijkwerker.
Ja.
Ja.
En andere werken worden nog door de gemeente uitgevoerd indien nodig is.
Ja, ja. Inderdaad. Ja.
En dat gaat via bonds vanuit de eigenaar.
Ja, en via de bewonersraad wordt er ook veel doorgegeven en daar wordt eigenlijk heel knap op ingespeeld door onze technische dienst.
Ja, ja. Oké. Okay.
Als je naar een vorig punt gaat en terugkomt, dan is het ook in orde of gewoon het de vernieuwingsknop drukken. Ik neem aan dat iedereen zich daar kan in vinden in dit punt, of moet daarover gestemd worden? Ik heb niet de indruk. Goed, dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 8 van de agenda is de goedkeuring die gevraagd wordt voor de zaak der wegen in verband met een omgevingsvergunning voor het verkabelen van gronden. Voor het bekomen van 7 loten ter hoogte van eigen. Dat is toegelicht op de werkgroep vorige week, denk ik. Zijn daar nog vragen over? Of geef ik nog even het woord aan onze schepen, Gwen?
Ik zal het nog even kort recapituleren. Dus zoals op de werkgroep toegelicht door onze omgevingsambtenaar, is het een uitbreiding van de verkaveling aan de Haagbroek en de Eigen. Het stond eigenlijk al sinds 2004 op de planning dat dat ging uitgebreid worden. Nu op deze vergadering staat de zaak der wegen ter goedkeuring. Men heeft rekening gehouden met de waterbeelden, zoals we gezien hebben. Let op, dit is een goedkeuring voor de zaak der wegen en niet voor de verkaveling aan zich. Maar toch even in herinnering brengen wat het de grootheid van de verkaveling is. Het gaat over een binnengebiedontwikkeling voor 7 loten. Dus eigenlijk vrij kleinschalig. Dat zijn 7 loten van 450 tot 250 vierkante meter. Geen directe verbinding voor gemotoriseerd verkeer met Haagbroek. Er is misschien wel een informele trage verbinding in de toekomst mogelijk als daar het achterliggende gebied nog verder ontwikkeld wordt, maar dat weet ik natuurlijk niet. Het rooilijnplan ligt voor met overdracht naar het openbaar domein voor een grootte van het gebied met een oppervlakte van 23 are en 13 centiare. Er gaat gescheiden riolering komen zoals eigenlijk verplicht. De rijweg wordt aangelegd in beton en watert af naar de bermen. En de groenzones die als wadi worden geprofileerd. En er wordt een aantal bezoekersparkings en keermogelijkheid aangelegd in waterdoorlatende materialen. De plannetjes van de materialen en dergelijke die zaten in bijlagen. Zijn daar nog vragen over?
Geen vragen?
Hier een vraagje. En dat had ik toen ook al gevraagd in de werkgroep. Dat wadigebied, dat kan met forse regenbui ook onder water komen te staan. Het was toch ook de bedoeling dat de kinderen daar gingen spelen?
Ja, dat wordt nog bekeken hoe dat gaat ingetekend worden en dergelijke. Dat is wel meegenomen qua veiligheid en dergelijke. We hebben daar zeker oor naar.
Ja. En dan ook rekening mee houden, als je het gras laat groeien. Dat wordt dikwijls gezegd, in mei, maai, mei niet. Maar heel veel kinderen die in hoog gras lopen, die krijgen allemaal teken en beten en ja, dat zit natuurlijk ook meer. Als we daar een beetje mee rekening gaan houden in de toekomst, want het is allemaal schoon een wadigebied, maar er komen natuurlijk ook vochtige insecten op af. En dat er dan jonge kinderen in de buurt spelen, ten eerste verdrinkgevaar moeten we zien, dat niemand verdrinkt daar. En ten tweede voor te beten en al wat er nog kan rondvliegen.
Ik begrijp natuurlijk uw bezorgdheid, maar ouderlijk toezicht is natuurlijk ook nog altijd heel belangrijk. Maar we zullen het zeker meenemen en onze diensten zijn er wel mee bezig om de gepaste bebording en zo zeker te voorzien.
Ja, oké. Okay.
Voorzitter, een Jos. Klein vraagje in verband met die weg. Daar is gekozen voor beton. Wat is daar de reden van? Want de rest van de verkabeling zijn allemaal klinkers. Hè? Ik weet niet waarom dat daar...
Dat is een keuze geweest, Jos, om dat beton te kiezen. Eigenlijk, je zit er vlak bij de waterloop. Af te voeren van water is ook geen probleem. Hè? Dat die wat is en de aarde ligt er eigenlijk naast. Dat gaat nooit... Ik denk dat beton nog altijd een heel goeie...
Ja, maar dat heb ik niet gezegd. Ik vraag alleen maar...
Ingenieurs hebben dat bekeken en dat zou beter zijn voor afvoer dan dat het in klinkers zou zijn.
Ja. Zeker op de oever dat is zeker meer stabiliteit.
Ja, dat telt dan nu en vroeger dan niet, want daar zijn genoeg wegen aangelegd daar. Hè,
in de het is alles veranderd. Hè.
Ja, goed. Ja, dat zal dan wel uit.
En klinkers kunnen scheus.
Goed. Kan iedereen zich vinden in dit punt? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 9 van de agenda is de goedkeuring die gevraagd wordt voor de oprichting en daarbij horende een afsprakennota van de scholengemeenschapsinstelling. Lisbeth.
De scholengemeenschapsinstelling is voor jullie een bekend woord of een bekend begrip, want dat is nogal eens een keer op de agenda geweest, maar toen is het niet uitgevoerd. We zijn van plan om daar nu, als jullie dat tenminste goedkeuren, in september wel mee te starten. Nu, wat houdt dat in? Wij zijn een netwerkoverschrijdende scholengemeenschap. Dan moeten wij, als wij mensen willen aannemen om eigenlijk die netwerkoverschrijdende scholengemeenschap aan te sturen... Een directeur of mensen die administratie doen voor die scholengemeenschap, En als wij die mensen willen benoemen, dan moeten wij een scholengemeenschap instelling vormen. Omwille van het feit dat wij netwerkoverschrijdend zijn, dat wil dus zeggen dat elk net zijn eigen scholengemeenschap instelling moet oprichten. Klinkt allemaal redelijk complex, maar eigenlijk is het buiten dat. Voor die benoeming heeft het ergens voor de rest geen waarde. Het gaat dus over een rechtspersoon die moet opgericht worden. Dus heel belangrijk voor de aansturing van SCHOT. Dit is besproken op de schoolraden en de vakbonden. Die hebben zich daarmee akkoord verklaard. Die scholengemeenschap instelling van COOT die moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur van COOT. Die van Salto door jullie, door de gemeenteraad. Hoe dat gaat, wij willen dus graag via onze punten envelop met onze stimuluspunten die elke school krijgt op basis van het aantal leerlingen, willen wij dus een managementfunctie of een kader dus financieren voor onze scholengemeenschap. En dat is dus een kader die zowel administratietaken op zich neemt, administratieve taken beter, pedagogische en ook de financiële, het financiële kader verder uitwerkt. We hebben op dit moment 91 stimuluspunten met de 4 scholen samen. Dat was onvoldoende om een voltijds coördinerend directeur aan te werven. Nu, gezien de toekomst waar wij voor staan en de toch wel serieuze toename van onze aantal schoolleerlingen, vonden wij het heel belangrijk om toch voor een voltijds coördinerende directeur te gaan. Dat is ook een aantrekkelijker pakket om iemand goed tot hier te krijgen natuurlijk. En hebben wij dus afgesproken dat 60 punten worden gebruikt om die halftijdse opdracht in te vullen en dat de gemeente dus de andere tijd bij gaat passen via PWB-uren. Personeel werkingsbudget is dat. Ter compensatie gaan die resterende 31 stimuluspunten die er dan nog zijn, gaan daar 17 punten van naar Salto gaan voor extra beleidsondersteuning voor Salto als school. 14 blijven er op die manier bij COOT. Heel dit verhaal, als de nieuwe coördinerende directeur, ik hoop dat we er eentje vinden voor september, als die later uit dienst zou treden en er komt iemand anders, dan kunnen deze afspraken helemaal opnieuw besproken worden met de 4 scholen, met de 2 scholengemeenschappen. Er is ook gekozen voor de punten voor zorgbeleid, ICT en administratie niet over te hevelen naar de scholengemeenschap instelling. Dus we vinden het heel belangrijk dat elke school ook een stukje zijn eigen autonomie behoudt. Goedgekeurd dus door de vakbonden van de verschillende scholen voor de schoolraad. En dit ligt nu ook voor aan jullie. Vorige keer hebben jullie dat goedgekeurd. Ik neem aan dat het nu ook oké is.
Vragen? Frank?
Wij gaan dat goedkeuren. Natuurlijk, die benoemde uren, gelijk als ze zeggen, daar is iedereen een beetje happy naar. Nu, die uren van de stad, daar zijn ze ook wel, of van de gemeente hier bij ons, zijn ze ook wel happy mee. Maar ze hebben allemaal liever uren van het onderwijs als van de gemeente. Waarom, dat weet ik nu nog altijd niet. Blijkbaar is dat beter voor de toekomst, voor de leerkrachten. Ik weet niet wat er juist de bedoeling van is. Maar ze hebben ook toch liever de uren van het onderwijs. En als ze meer onder het onderwijs vallen dan onder de uren van de gemeente, wat is daar de verklaring voor?
Het zijn allemaal onderwijsuren, hè, sowieso. Hè. Maar het is die vaste benoeming die natuurlijk inderdaad aantrekkelijk is. Hè. Dus, en dat vinden we wel belangrijk, dat we dat kunnen aanbieden aan een kandidaat, coördinerend directeur, dat hij weet dat hij daar ooit vast benoemd in kan geraken. Ja. Maar nu, het zijn onderwijsuren.
Ja, want nu gaat het erom, je moet... Ja, er moeten uren vrijkomen in de scholengemeenschappen, want anders kun je niet vast benoemd geraken. Hè.
Die zijn er, hè. We hebben altijd een coördinerend directeur gehad ook. Hè.
Ja.
En die punten liggen nu voor, die gaan we daarvoor gebruiken.
Ja, oké. We gaan dat goedkeuren. Hè.
Prima.
Kan iedereen zich daarin vinden dan? Dan noteren wij opnieuw een unanieme goedkeuring. Punt 10 van de agenda... is het de goedkeuring die gevraagd wordt voor een aanpassing aan het schoolreglement van Salto, Lisbeth?
Ja, de dingen die daarin veranderd zijn, dat gaat vooral over de leersteun voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of leerlingen met een individueel aangepast curriculum. Dus dat zijn leerlingen met een bepaalde zorgvraag die daar extra ondersteuning voor krijgen. En voor die leersteun kunnen wij ook terecht bij het leersteuncentrum Cosmos in Beersen, die ons daarin begeleidt. Dus dat is nu opgenomen in het schoolreglement. En dan zit er een heel belangrijk en een groot stukje deconnectie in. Dat zijn de afspraken in verband met communicatie. Dan gaat het vooral over de digitale communicatie. die communicatie naar het schoolteam, de ouders en de leerlingen toe, die eigenlijk ja, die communicatie een stukje beheersbaar wil houden, zodat er niet te pas en te onpas tot heel laat 's avonds nog gecommuniceerd wordt en verwacht wordt dat een ieder dat leest en daarop antwoordt. Dat gaat daarover. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die veranderd zijn in het schoolreglement.
Is dat in orde voor iedereen? Ja, Frans?
Ja, ik ben blij dat de schepen zelf nadruk legt op hoofdstuk 17, deconnectie. En het afsprakenkader dat als bijlage is toegevoegd aan dit schoolreglement, dat hebben wij niet gevonden. Kan dat? Dus eigenlijk dat hoofdstukje, dat heeft maar één artikel, met een opsomming van 7 bullets. Maar waar het dan eigenlijk over gaat, dat weten we niet. Kan dat? Of is dat...
Ja, dus dat zit er normaal toch in. In het arbeidsreglement zit het naar het personeel toe heel uitgebreid in. En naar de ouders toe en leerlingen is het iets beknopter, maar staat het toch ook volledig opgenomen.
Ja, maar ik heb hier het schoolreglement, hè, waarin een nieuw hoofdstuk wordt ingevoegd.
Ja.
Waar eigenlijk in het hoofdstuk niet staat waarover dat gaat, hè, of wel. Er wordt letterlijk verwezen naar een bijlage. Of zit dat dan nog achter ergens?
Oké. Okay. Ja.
Inderdaad, die bolletjes zullen wel samenvatten waarover het gaat. Maar wat er dan is afgesproken, dat weten we niet. Hè?
Allee, wat dan niet dat?
Blijf. 43. 44.
Pagina 44.
38. Nee, maar ik heb ook een rappe computer. 38. Ja, daar staat het hoofdstuk deconnectie. Met 7 balkjes. Er wordt letterlijk verwezen naar een afsprakenkader dat als bijlage is toegevoegd. Met die bijlage zoek ik. Hè. Ik zoek die balkjes niet, die heb ik gezien. Hè. Kan die bijlage nagestuurd worden dan of zo? Of moet, verder ga ik er niet over op ingaan. Hè, maar.
Het is inderdaad op pagina 38 redelijk beperkt, maar ik zal horen of dat eventueel nog verder uitgeschreven is en dan bezorgen we dat.
Ik ga ervan uit dat dat is, hè, dat dat enkel is opsturen, hè, niet dat dat nog moet samengesteld worden. Hè, want dan keur je iets goed wat er niet is. Dat kan helemaal niet. Hè.
Okay.
Ik wil eventueel nog iets goedkeuren dat ik niet gezien heb, maar ik wil niet goedkeuren wat er niet is. Hè.
Nee, dat is goed.
Een document van de ouders.
Ja. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Verder, kan iedereen dat goedkeuren of zijn er nog vragen of opmerkingen?
Goed, dan noteren wij een goedkeuring. Dan is er in punt 11 de aanpassing van het arbeidsreglement van Salto, voor het personeel van Salto.
Ja, Belangrijk ook is dat deze aanpassingen ook eerst voorgelegd geweest zijn in het ABOC, het afzonderlijk bijzonder onderhandelings- en overlegcomité, dus de vakbond. En dat die dus ook een protocol van akkoord hebben ondertekend wat dit betreft. Wat is er hierin veranderd in het arbeidsreglement? Dat is het leersteuncentrum, de reprografierechten voor het onderwijs zijn er nog eens extra in uitgeschreven. Dat mensen recht hebben op aanvangsbegeleiding en dan ook het deconnectiekader. En dat zit er hier wel degelijk heel uitgebreid in. Dus dat zou heel duidelijk moeten zijn.
Ja, hier zit het wel in, ja. Dit punt.
Maar dan echt gericht van directie naar leerkrachten, leerkrachten naar ouders. Dat zit hier heel duidelijk in. Ik ga in het vervolg de pagina's opschrijven vooraf. Dat zit erbij als bijlage, helemaal achteraan.
Bijlage 4.
Ja.
Zijn er nog vragen over? Dan noteren wij een unanieme goedkeuring. Punt 12 is een bespreking staat hier van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Of we dat al dan niet gaan ondertekenen. Gwen?
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd goedgekeurd op de vergadering van 8 september 2022. Dat is nog geen jaar geleden. Mooi plan, maar vooralsnog nog niet uitgevoerd of beëindigd. Het gaat om uitstootvermindering, energiebesparing, energietransitie, gasvrij worden en dergelijke. De werken betreffende uitrol en de aanpassingen die dit plan behoeft, zijn opgenomen in ons meerjarenplan en in het burgemeesterconvenant met het oog op de ambities naar 2030. Door het Lokaal Energie- en Klimaatplan 2.0 in september goed te keuren en te ondertekenen, kan het gemeentebestuur hiervoor dan gebruik maken van extra subsidies, zonder dat er een grotere workload aan vasthangt voor onze diensten, om een verantwoordingsnota op te maken. Trouwens, hier zijn dan meer dan 200 gemeenten voor ingetekend. Nu ligt er het Lokaal Energie- en Klimaatplan 2.1 voor. Dat is eigenlijk een uitbreiding op het pact 1.0 en 2.0, maar stelt de eisen veel, veel scherper. Om die doelstellingen te bereiken tegen 2025 zal er meer budget en personeel moeten voorzien worden. En dat is momenteel eigenlijk niet realistisch. Deelnemende Vlaamse gemeenten zijn op dit moment nog maar 19. Dus advies dat ik eigenlijk heb ingewonnen bij onze diensten en ook adviseer, is om niet in te tekenen om dit nieuwe klimaatplan. Zijn daar nog vragen over?
Geen vragen, dan noteren wij in het stuk dat wij dus niet intekenen op die nieuwe versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Oké? Okay.
Proficiat. Proficiat. Ik zit hier al heel lang en ik zeg nu proficiat.
Dus dan noteren we daarvoor een unanieme goedkeuring. Punt 13 is een kosteloze overdracht van percelen aan het Vlaams gewest in verband met de aanleg van een fietspad naar Arendonk op de oude staatsbaan.
Ja, Ria kan zeggen, het kan soms snel gaan, dus we zitten nu al op het punt dat we overdracht doen aan het Vlaams gewest. We hebben tussenachtjes vorige maand ook alles gedaan, maar dan met de Cervo Vrabels, wat je ook gevraagd hebt, vorige maand gebeurt, dus nu eigenlijk sneller kunnen we daar niet zijn. En ik hoop dat de rest in hetzelfde tempo gaat verlopen, maar niet in de volgende agendapunten. Ga voor de volgende keer doen.
Ik neem aan dat iedereen zich daar kan achterstellen, want ik denk dat we daar al heel lang op wachten, hè, Jos. En we hopen dat daar een beetje werk van gemaakt wordt. Hè. Goed. Dus ook een unanieme goedkeuring voor punt 13. Punt 14 is de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente dus de globale jaarrekening van gemeente en sociale dienst voor het jaar 2022. We gaan dat als volgt doen. Schepen Bart die gaat de toelichting geven. Dan kunnen de fracties eventueel nog vragen stellen of opmerkingen geven. En daar zal dan op geantwoord worden. Maar voor laleer dat we daar gaan over stemmen, moeten wij overschakelen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus dan gaan we de gemeenteraad schorsen. En gaan we, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn afwerken en dan terugkeren naar de gemeenteraad. Dat is een procedure die wij op deze manier volgens de richtlijnen van Binnenlands Bestuur moeten doen. Bart.
Ja, jullie hebben afgelopen dinsdag reeds een toelichting gekregen van onze financieel directeur. Ik ga jullie even in vogelvlucht nog mee door de jaarrekening van het OC&W en de gemeente nemen. Zoals klassiek kunnen jullie voor de jaarrekening 2022 altijd die drie grote blokken onderscheiden. Het eerste blok is uiteraard de exploitatie, waar we in 2022 voor 17 miljoen euro uitgaven hadden en voor 19,8 miljoen euro ontvangsten, waar de ontvangsten inderdaad meevallers waren. En de uitgaven beperkter waren dan oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan. Bijkomend zijn er investeringen gebeurd. De uitgaven zijn voor 3,2 miljoen euro geboekt. Voor de ontvangsten is er 32.000 euro voorzien. Daarnaast stond ook een blok rond financiering, waar dat de uitgaven 1 miljoen bedroegen en de ontvangsten 261.000 euro. Wanneer we een analyse maken van onze investeringsuitgaven, zijn deze te herleiden tot vier grote categorieën die ongeveer 2,9 miljoen vertegenwoordigen of 91% van de totale uitgaven. Ik ga er even snel doorgaan. De eerste grote blok zijn de energiezuinige gemeentes voor 374.000 euro. De belangrijkste investeringen daar waren de verlenging van de openbare verlichting, die al een tijdje geleden is ingezet voor 260.000 euro. We hebben die studie gedaan rond de energie- en prestatiecontracten van het Vlaams Energiebedrijf voor onze gemeentelijke gebouwen, de voorbereiding vaak voor een OEPC voor 56.000 euro en er is voor de technische dienst ook nog een minigraver aangekocht voor 49.000 euro. Daarnaast blijven we ervoor zorgen dat het gemeentelijk patrimonium klaar is voor morgen. Dat vertegenwoordigt een investeringskost van bijna 2 miljoen euro. De belangrijkste kosten daarin zijn de verbouwing van de conciergewoning in de Joelen voor de dienst Vrije Tijd voor 174.000 euro. We hebben ook geïnvesteerd in ons wegennetwerk en daar de belangrijkste investering was uiteraard de voetpaden voor 1,3 miljoen euro. Bijkomend zijn we het traject verder ingeslagen voor de voorbereiding voor de transformatie van ons dorpsplein en de Ventwegen voor 99.000 euro. Maar we hebben ook geïnvesteerd in ons kerkelijk patrimonium en dat is dan vooral richting Oosthoven voor 107.000 euro. Bijkomend architectkosten vertegenwoordigt dat een bedrag van 130.000 euro. Als laatste in het gemeentelijk patrimonium hebben we ook de aankoop gedaan van het huis op de Steenweg op Mol, waar binnenkort ook Korsten Donka zijn huisvesting zal hebben. Als derde pijler hebben we geïnvesteerd in ons onderwijs en de belangrijkste aankoop daar was de aankoop van het huis in de Pauzestraat 5 en ook een deel van de containerklassen die dit jaar al betaald zijn. De rest zal op jaarrekening van 2023 verschijnen. Een vierde categorie van investeringen, dat is in onze samenwerkingsverbanden. Jullie konden het ook lezen, voor 111.000 euro is er een bedrag gegaan naar de hulpverleningshogen. En als ik mij goed herinner, corrigeer me als ik verkeerd ben, burgemeester, maar dat is gegaan naar de ladderwagen bij de brandweer. De ontvangsten via investeringen die zijn vooral terug te brengen tot een kapitaalvermindering van de aandelen Fluvius. Dat wordt gebruikt om een deel van die schuld af te betalen in het kader van heel die sales-leaseback-operatie. En daar zit nog een kleine kapitaalsubsidie in voor de LOI-woning. Als we dan overschakelen naar de exploitatie, daar kunnen we feitelijk drie grote categorieën in aanduiden bij de uitgavenkant. Die zijn goed voor 95% van de uitgaven. We kijken eerst naar de goederen en diensten, die vertegenwoordigen ongeveer 4,8 miljoen euro. De personeelskost 8,5 miljoen euro en de werkingssubsidies, daar zitten onder andere die samenwerkingsverbanden in, die zijn goed voor 2,8 miljoen euro. Voor de exploitatie kunnen we daarmee een positief totaal exploitatiesaldo van 2,8 miljoen euro noteren. Als we hier verder inzoomen tussen gemeente en OC&W en we maken die uitsplitsing voor 2022, zien we voor de gemeente een exploitatiesaldo van 3,2 miljoen euro en voor het OC&W een negatief saldo van 393.000 euro. Dit laatste is uiteraard toe te schrijven aan het type dienstverlening dat wij hebben binnen het OC&W, waar wij vooral de kwetsbare doelgroepen verder helpen. Ik verwijs hier ook graag naar onze prioritaire actie. We bieden financiële hulpverlening aan de burgers die dat nodig hebben. Zoals omschreven in de begeleidende tekst die jullie daar kunnen vinden, zien we daar een duidelijke stijging van ongeveer 6% van de uitgekeerde bedragen aan leeflonen. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 314.000 euro. En de steun aan speciën, en dan denken we vooral aan school, ziekenhuisrekeningen, apotheekkosten en dergelijke, ook die zijn fors verhoogd. Dit bracht onze exploitatieuitgaven daar voor deze actie op 435.000 euro, wat bijna goed is voor 1/3 van de uitgaven binnen het OC&W. Maar ik denk later binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan we er ook nog een verdere toelichting over krijgen. Als gemeente werken we uiteraard niet alleen. Met Autuna beheren we onder andere het AGB, waar we ook een inbreng doen door middel van prijssubsidies voor 164.000 euro op basis van een coëfficiënt die jaarlijks wordt voorgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad en AGB. En we hebben uiteraard ook de financiële afspraken met onze kerkfabrieken. Andere belangrijke exploitatietoelages kunnen we relateren aan onze politiezone en hulpverleningszone Texandria. In 2022 bedroeg de toelage voor politie 1,4 miljoen euro. En ik denk dat we daar in de toekomst zeker rekening moeten gaan houden, want we zitten daar ook met een stijgende pensioenkost, loonkost, indexatie en ook die uitbreiding van het korps. Dus daar gaan we echt wel moeten overwaken. Voor Texandria bedroeg de toelage die 597.000 euro en dan de eerdere investeringstoelage waar ik ook naar verwees. Waar de afgelopen jaren in het teken stonden van corona, mogen we stellen dat 2022 het jaar was van de inflatie en de energiecrisis. Voor 2022 moesten we onze energiebudgetten verhogen met 758.000 euro. Dat is bijna maal 3 gegaan en kwamen op een reële kost uit van 845.000 euro. Daarnaast hebben we in 2022 niet één loonindexatie moeten voorzien, maar we hebben er 5 moeten voorzien. Hierdoor zitten we aan een stijging van de loonkost in 2020 van 7 miljoen euro. En in 2022 is die al opgelopen naar 8,5 miljoen euro. En jullie hebben ook de tabel gezien, de prognoses naar 2025. Dat gaat serieus doorwegen op onze rekeningen. Aanvullend heeft natuurlijk die inflatie een impact gehad op de aankoop van onze goederen, maar desondanks zijn we in staat geweest om onze uitgaven onder controle te houden. Heel deze werking, daar staat natuurlijk ook een financiering tegenover. En we moeten daar ook even aandacht aan spenderen aan onze ontvangsten. Ook daar kunnen we een aantal grote blokken onderscheiden, namelijk de opbrengsten uit eigenwerking, opbrengsten uit fiscaliteit, subsidiering en de financiële opbrengsten. Deze zijn goed voor 19 miljoen euro of bijna 97% van onze exploitatieontvangsten. Als we kijken naar alles wat we ontvangen uit eigen werking, dan denk ik onder andere aan eigenaar, het recyclagepark, dat is goed voor 1,3 miljoen euro. Ontvangsten uit fiscaliteit, onze aanvullende personenbelasting, de opzintiemen, de gemeentelijke belastingen, zijn goed voor 10 miljoen euro, wat meer dan 50% van onze ontvangsten vertegenwoordigen. Daarnaast ontvangen we ook nog een subsidiering, 6,7 miljoen euro, en dan denken we vooral aan zaken die projectgerelateerd zijn, maar ook specifieke werkingssubsidies of subsidies vanuit het gemeentefonds en vanuit Vlaanderen. De financiële opbrengsten zijn goed voor ongeveer 650.000 euro en dat vertegenwoordigt vooral onze ICA-portefeuille, dividenden vanuit Fluvius, maar we hebben ook een financiële meevaller gehad om onze lineaire obligaties te verkopen die goed waren voor 143.000 euro. Zowel met de aanvullende personenbelasting als de opzintiemen werden in 2022 hogere inkomsten gegenereerd dan oorspronkelijk voorzien. Voor die aanvullende personenbelasting was dit te wijten aan een sneller incoherensproces en we moeten er ook eerlijk in zijn, een groei van een actieve bevolking. Op dit moment zitten we in de Belfius-cluster nog altijd in die cluster van de vergrijzende gemeente, maar we zien dat de komende jaren wel een omslag wordt gemaakt. Dus Oud-Turnhout is effectief aan het verjongen. Ook de meevallers in de opzintiemen zijn natuurlijk te wijten aan ook, de aangroei van onze appartementen en onze woningbouw hier in het dorp. Op het gebied van subsidies zagen we ook een aantal meevallers, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Vanuit de Vlaamse regering, de septemberverklaring, hebben we 366.000 euro extra subsidies ontvangen. voor de oplopende personeels- en energiekosten. En sinds 2020 ontvangen we ook een bijkomende subsidie voor de vrijwaring van de open ruimte. Daarnaast hebben we als gemeente in 2020 ook nog gebruik kunnen maken van allerlei specifieke projectsubsidies. Dan denk ik aan subsidies rond het mobiliteitsplan en de e-inclusiebeleid. De ontvangsten die jullie kunnen lezen in de financiering zijn te herleiden naar de leasingconstructie met Fluvius, volgens het boekingsschema dat wij elk jaar ontvangen. Het bedrag langs de uitgavenkant zijn gerelateerd tot onze periodieke aflossingen. Voor 2022 bedroeg dat ongeveer 1 miljoen euro. In 2022 zijn er ook geen extra leningen aangegaan. Om even duidelijk te geven, op dit moment de financiële schuld, de effectieve bankschuld, bedraagt op dit moment voor Altoona 6,9 miljoen euro en vertegenwoordigt ongeveer 473 euro per inwoner. De totale schuld in 2020 is 8.500.000 euro. En zal bij ongewijzigd beleid de komende jaren ook doorgroeien naar 11 miljoen euro. We moeten daar uiteindelijk wel rekening mee houden. Dan gaan we ervan uit dat alle leningen die op dit moment zijn ingeschreven, dat we die ook gaan oppakken. Natuurlijk, jullie hebben ook gezien in het meerjarenplan. Het meerjarenplan is gestart met een lening in te schrijven voor 6 miljoen euro. Gaandeweg doorheen het meerjarenplan hebben we daar ook aanpassingen aan gedaan. Op dit moment staat er nog maar een lening ingeschreven voor 4,5 miljoen euro. Dus we gaan enkel datgene oppakken wat we moeten doen. Met een exploitatiesaldo van 2,8 miljoen euro, een investeringssaldo van 3,2 miljoen euro en een financieringssaldo van 788.000 euro, bekomen we een negatief budgettair resultaat van 1,1 miljoen euro, dat uiteindelijk te wijten is aan die investeringen die in 2022 gebeurd zijn. We zien duidelijk dat de coronajaren achter ons hebben gelaten en dat de beloofde projecten verder in uitvoering gaan. Ik denk dat daar het investeringssaldo een zeer duidelijk bewijs van is. Dit tempo zal de komende jaren alleen maar worden verhoogd. En als we het resultaat cumuleren met het vorige boekjaar, bedraagt het beschikbaar resultaat voor 2022 9,1 miljoen euro. De meevallende resultaten ten opzichte van het budget zijn uiteraard vooral te wijten aan het goede kostenmanagement en de meevallende ontvangsten. Als we dan ook nog even kijken naar onze autofinancieringsmarge, het exploitatiesaldo min de periodieke aflossingen, komen we ook hier op een positief resultaat van 1,8 miljoen euro uit, wat uiteindelijk een indicatie geeft van de extra beleidsruimte die we nog hebben. Dus op dit moment is de gemeente Oud-Turnhout in goed vaarwater.
Goed, ik laat aan de fracties de kans om nog vragen te stellen of opmerkingen te geven, te beginnen bij Jos Vinks.
Ja, vanuit onze fractie, goed. Een rekening is natuurlijk een rekening en het jaar 2022 was misschien ook niet het gemakkelijkste jaar, maar in de meerjarenbegrotingen en in de meerjarenplanningen zijn er heel wat zaken voor opgesteld die altijd maar opgeschoven worden en maar opgeschoven worden. Straks is het al even aangehaald. Steven Gravels, Staatsbaan, gemeentehuis, Hofke Chantreine, Heischuur, riolering hebben we verkocht. Dus personenbelasting is omhoog. We zitten met de herinrichting van het dorpsplein, van de dorpskern. We zitten met de kerken. We zitten zo met een hoop zaken die elke keer maar doorgeschoven worden. Natuurlijk kun je daar niet een datum op plakken. En het is misschien het beste ook om het door te schuiven naar 2024. En dan zeggen van, kijk, het zijn dan weer de volgende die dat het moeten mee gaan doen. Nee, als ik zie dat er ook aan personeel over de 50% zitten, dan denk ik wel dat we de zaken toch eens allemaal goed en juist in zijn kader moeten gaan plaatsen. Want er is niks zo gemakkelijk als te zeggen van, ja, hebben we genoeg geïnvesteerd? Zal nooit genoeg zijn. Hebben we goed geïnvesteerd, maar de burger vraagt zich wel af, wat gaat er nu feitelijk gebeuren? Heischuur, daar zijn we al zoveel jaren mee bezig. We zetten alles op de lange baan en natuurlijk klopt die rekening nu. Als je daar een mouw aan past, dan gaat dat wel. Maar ik ben wel eens curieus, de volgende jaren, als we met dit tempo blijven verder gaan en we moeten dat allemaal gaan doen, waar dat we dan de centen moeten gaan halen. Het had beter wat gespreid geweest, corona is er tussen gekomen, maar ik vind dat alles wat op de lange baan geschoven is, en ik stel alleen maar vast, de rekening geeft een goed resultaat. Er straks is nog gezegd van Fluvius, de voetpaden in de wijk, ja, dat was een opdracht van Fluvius moest daar werken, en wij hebben inderdaad daar de nieuwe stoepen mee moeten aanleggen. Dat is allemaal waar, dat is een investering, maar dat is een investering die komt vanuit Fluvius. Ik vraag me af welke investeringen dat wij nog,
de voetbal,
en welke investeringen dat wij nog kunnen gaan doen dit jaar en volgend jaar. Het zal heel, heel weinig zijn. Natuurlijk, een werking van de gemeente is niet simpel. Ik weet dat beter als wie ook bij wijze van spreken. Maar anderzijds is het zo dat er heel weinig investeringen geweest zijn en dat het heel, heel mager is. En er mag ook wel eens gezegd worden dat die zaken toch wel goed in de oog gehouden moeten worden, zeker naar de toekomst. Want die moeten inderdaad gespreid worden, maar er zijn een hoop zaken die dat we in het juist kader moeten zetten. Als je riolering verkoopt, inderdaad, dan is het minder werk voor weinige mensen. Maar dan zal Pippa, die dat het nu heeft, mee bepalen wat het onze bevolking en ons mensen mee zal kosten. Dus zijn allemaal zaken en allemaal labmiddelen die dat ik zeg van, kijk, dat is goed en dat houdt dat even vol. Aanpassing van de belastingen, de opzentiemen. Goed, als dat moet, moet dat natuurlijk. Hè. Maar in het verleden, als je dat deed, je hebt dus moeten horen hoe dat ze eraan toe gingen. Toen dat wij eens 1% hoger zetten, was het kottenklein. Dus ik zeg u één ding. Ik stel alleen maar vast, bij deze rekening ook weer, en het is maar een vaststelling, hè, moet ik alleen maar zeggen dat het me tegenvalt. Er had meer kunnen gebeuren en het had beter gespreid geweest. Want door de jaren heen is er weinig gebeurd. En je moet niet neerknikken, want het is wel waar, het is zo. Ik zie geen rioleringswerk gelijk in het verleden. Ik zie geen wegen. Ik zie geen gebouwen. Ik zie feitelijk heel weinig wat er gebeurd is.
Ja, Frank?
Ik heb eens een vraagje voor de schepen. Wat is in 2022 werkelijk de realisatiegraad?
Ik ben blij dat je dat vraagt. Want dat kun je ook terugvinden in je bundel. De realisatiegraad op investeringen is 73%. Dus ik denk dat we dan ook direct kunnen counteren wat onze collega's aan de andere kant hebben gezet. En als ik me goed herinner, de realisatie op exploitatie is 93% of 94%. Dus ik denk dat we daar mooi werk leveren. Dus ik wil ten stelligste betwisten dat de zaken niet gebeuren. Maar ik ga u eerst verder antwoorden, laten, Frank, en dan ga ik direct reageren. Maar 73%.
Ja, en dan mijn volgende vraag is, ik heb daar allemaal naar gekeken en dan moet ik echt gaan uitpluizen. Hè. Ik ben heel, heel, ik vind het heel interessant als ik zo die dingen kan opzoeken die, ik weet dat hier ook worden uitgegeven, hè. Waaronder ontwikkelingshulp, hè. Ik ga het nu al hier zeggen. Kom ik tot de vaststelling, hè. 91.000 en nog een beetje uitgeven aan ontwikkelingshulp, maar dat vinden hier allemaal. Vroeger vonden dat nog terug in de bundel. Dan stond er alles nog uit wat alle raden kregen. Nu vinden niks meer. Je moet gaan zoeken, zoeken, zoeken. Dan staat het er in het heel klein op. Maar dat zijn ook uitgaven, hè, schepen.
Ja, maar Frank, daar wil ik heel kort op reageren. Helemaal achteraan staat er een hele schone overzichtstabel waar alle subsidies, waaronder ook de subsidie waar jij naar verwijst, de werkingssubsidies, staan er allemaal apart in geduid, gedefinieerd, vanaf 2020 tot de groei tot 2025. Dus die is vaak helemaal achteraan, heel duidelijk te zien in een zeer overzichtelijk schema dat onze financieel directeur heeft opgemaakt.
Ja, maar we krijgen hier agendapunten, hè. Daar komt dan op wat de sportclubs krijgen, dat komt op de gemeenteraad. Maar ontwikkelingshulp, daar weten we niks meer van, daar horen we niks meer van, dat wordt zomaar toegewezen. Ik vind, dat mag ook op de gemeenteraad komen, dat hier iedereen weet, al onze inwoners en toch zeker ons personeel, dat er hier, hè, moet bespaard worden. Je mag niet te lang pauze pakken, maar we geven wel hier 90.000 euro aan ontwikkelingshulp en stelt daar geen vragen over, want dat is een norm. Dat vind ik heel erg en dat betreur ik als dat de dag van vandaag nog altijd is. U weet, hè, de collega's, ons buurgemeente Turnhout, hè, die geven maar 0,3%. Hier willen ze per se die 0,7 houden. Ik stel voor, wie dat wilt houden, geeft dat toch uit hun eigen portefeuille. Hè. Niemand zegt, niemand houdt het tegen. Hè. Als je toch graag veel geeft, geef het uit hun eigen portefeuille. Ik zit hier al de derde legislatuur in. Hè. Het is elk jaar dat dat wordt weggegeven en daar wordt nooit een kritische vraag over gesteld. En dat blijft zo met doorgaan tot we misschien ooit aan die kant van de tafel zitten. En dan kunnen we het anders formuleren. Nu, schepen, je hebt het werk goed gedaan. De cijfers vallen voorlopig natuurlijk mee. Maar ik hoop dat de realisatiegraad nog een tempo hoger gaat. Want natuurlijk, we zitten en met de heischuur, we zitten met en het sportveld, het kunstgrasveld. En er gaan nog bepaalde werken of dilemma's in de weg komen die ook dringend moeten opgelost worden en waar een budget voor voorzien moet worden. Hè. Vroeger konden we ook in het overzicht zien wat de werkelijke realisatiegraad was. Nu moeten we dat ook een beetje weer gaan zoeken waar we dat gaan vinden. Hè. Ik had dat graag in de volgende jaren iets gedetailleerder en iets beter geformuleerd, dat we daar een klein beter overzicht over hebben. Nu moeten we echt goed gaan uitpluizen waar alles zit.
Nog vragen? Nee, ja. Dan zal de schepen antwoorden. Ja.
Ja, inderdaad. Frank, ik neem je bezorgdheden ter harte. En ik vind inderdaad, over een aantal dingen moeten we een open debat. En in openbaarheid van bestuur moeten we die dingen hier op de gemeenteraad inderdaad kunnen duiden. Dus daar heb je mijn steun in. Ik heb er ook geen probleem mee. We gaan geen dingen verstoppen. De dingen zijn klaar en duidelijk. Ze staan ook in de documenten, maar... Goed, dat er terzijde. Wat betreft die duiding rond die realisaties. Ik denk ook in de eerste of de tweede slide die de financieel directeur heeft getoond, daar staan ook de prioritaire doelstellingen gedefinieerd. De welke opgestart zijn, de welke nog in uitvoering zijn enzovoort. Dus ik denk dat we daar al wel een kader hebben. Maar ik wil gerust altijd die bezorgdheden meenemen om te vragen in komende presentaties dat daar meer duiding wordt rondgegeven. Jos, ik wil even terugkomen op hetgeen wat jij zegt. Dat wil ik wel even betwisten. Projecten die worden opgeschoven. Ik denk, je ziet dat ook in de investeringscijfers, dat in 2022 er effectief wel een versnelling is geweest. We hebben de coronajaren achter ons gelaten. Er zijn al investeringen gebeurd voor 3,2 miljoen euro. De eerste fase is dan vooral alles gecentreerd in die voetpaden in het centrum. Ik denk dat er al een zeer duidelijk signaal is. Bijkomend projecten opschuiven, ik wil dat ook even betwisten, want uiteindelijk de afgelopen maanden op de gemeenteraden zijn verschillende aanbestedingen, bestekken de gemeenteraad gepasseerd rond het hofje, rond het kunstgrasveld, rond de heischuur. Dus ik denk dat die projecten echt wel in bepaalde fases zitten en dat we daar ook op blijven verder zetten. Je ziet dat ook in de prognoses richting 23, 24, 25, dat die versnelling alleen nog maar gaat toenemen. Dus dat wil ik ook even betwisten. Als we kijken, je verwees ook even naar de personeelskosten. Ik denk dat we toch nog altijd kunnen stellen dat onze personeelskost nog altijd onder de norm is met vergelijkbare clusters. Ik wil daar vergelijken naar de Belgische cluster, naar de provincie en naar Vlaanderen. Dus ik denk dat we daar ook zeer voorzichtig moeten zijn in die uitspraken. Hetgeen wat je zegt, van ja, Pitpap bepaalt mee met de verkoop van Hydro Rio, dat is niet waar, want ook vanuit de gemeente, vanuit het college, is er ook afwerking in dat strategisch comité die mee die planning opvolgt. Ik denk dat we al veel gedaan hebben. Het gaat nu dikwijls over bovenlokale projecten en schepen. Mijn collega Schepen heeft net al getoond hoe snel soms projecten kunnen gaan in uitvoering. Daarnaast, ja, we hebben het gehad over die investeringsgraad van 73%. Ik wil ook nog wel, want je verwees ook even naar die personenbelasting en opzintiemen. Voor alle duidelijkheid, de opzintiemen zijn niet deze legislatuur opgeslagen. Dat was vorige legislatuur.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan...
Eigenlijk, mijn opmerkingen zijn gezegd geweest.
Ja,
dus,
okay. Ja, dank u. Dan gaan wij over naar de schorse bij de gemeenteraad en gaan wij over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ja, misschien een kleine sanitaire stop. 5 minuten. Oké. Goed, dan zitten we dus terug bij het laatste punt, punt 14, de vaststelling van de jaarrekening, waarbij dus gevraagd wordt om de rekening van het OC&W goed te keuren en de gemeentelijke jaarrekening van gemeente en OC&W vast te stellen. Kan iedereen zich daarin vinden? Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de agenda van de gemeenteraad. Zijn er nog vragen van algemeen belang? We zitten dus in de varia. Jos.
Is het mogelijk om de fietspaden in Oud-Turnhout alstublieft zo rap mogelijk grasvrij te maken? Want er zijn heel wat mensen die komen vragen dat overhangende gras op de fietspaden dat gevaarlijk is. En dat is op heel wat plaatsen.
Daar wordt aan gewerkt. Zoals we zijn al bezig met de eerste meters te maaien. Maar we kunnen, na 15 juni kunnen we pas van start gaan. We zijn nog niet overal geweest, maar dat gaat kortelings gebeuren.
Ik merk op alle gemeentes dat nergens wordt gevolgd, maar dat de wegen wel netjes en proper zijn. En dat Oud-Turnhout, dat wij op dit moment een vuile gemeente zijn. Dat stel ik alleen maar vast.
Zijn er nog opmerkingen?
Maar alleen lichtje aandoen, hè. Ja, maar...
Ja, nu wel.
Centraal.
Marleen, ja.
Ja, ik wil even terugkomen op een punt in de collegezitting van 22 mei, namelijk de financieringsovereenkomst kandidatuur Texandria. Wij waren van mening dat die subsidie van 100.000 euro voldoende zou zijn, maar dat blijkt dus niet. Dat komt bijna op het dubbele, op een paar duizend euro na. En dan, wat eigenlijk helemaal tegen de borst stoot, is dat die, dat je dat zelf niet gaat doen, maar dat je dat doorgeeft aan natuur.beheer. Die treedt op als aanbesteder. Ik vind dat nu echt wel, sorry, maar dat is echt niet de bedoeling, toch niet geweest, zou ik denken. Hè? Je wilt dat voorbrengen en dan geef je dat door, tenslotte, aan natuur.beheer. Wie gaat dat opvolgen en hoe gaat je dat terugkoppelen? Of geef je een blanco check aan hun?
Ik begrijp niet goed wat uw vraag is, maar er is een samenwerking. Nee. En binnen een samenwerking kun je afspraken maken wie welke taken op zich neemt. Als er een bureau wordt aangesteld in opdracht van een bepaalde partij, die krijgen een factuur, dan moet die factuur betaald worden. En als je met partners samenwerkt, dan is het logisch dat je het geld ook samen via een factuur betaalt.
Dat begrijp ik wel. Voilà. Maar waarom geef je dat door? Waarom houd je dat niet als gemeente? En doe je dat niet als gemeente dan?
Omdat de taken verdeeld worden, je maakt afspraken met elkaar en je gaat afspreken wie gaat wat doen. Dat is toch...
Daar komen we nu pas achter. Ik vind dat echt wel... Sorry,
ja,
maar...
Ja, goed.
Daar heb ik wel mijn bij ons bedenkingen bij.
Dat kan goed zijn. Ja.
Frank?
Ja, de belangrijkste dag komt er onderaan aan en ik ben blij dat ik dat op Facebook ook gelezen heb. Zelfs de N-VA gaan vlaggen willen uitdelen. Wij doen dat al jaren. Hè. Wie er graag een heeft voor buiten te hangen, je mag er altijd bij mij in komen halen. Je krijgt die met plezier mee. 11 juli is onze Vlaamse nationale feestdag. Ik stel voor, we zijn allemaal... Hier, raadsleden, schepenen of burgemeester van een Vlaamse gemeente. We moeten fier en trots zijn op onze Vlaamse feestdag. We gaan niet kinderachtig doen gelijk in het Vlaams parlement, want dat vind ik het ergste wat dat er is. We moeten trots zijn op Vlaanderen, we moeten trots zijn op onze vlag en we moeten trots zijn op de 11e juli. Voor mij is dat persoonlijk zelfs nog een betaalde feestdag. Zo dus iedereen heeft die nog niet, maar voor mij is dat zelfs een betaalde feestdag. Zo dus de Vlaamse regering erkent het zelfs als een betaalde feestdag voor al zijn ambtenaren. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik hoop dat iedereen 11 juli Vlaanderen een warm hart toedraagt. En ik doe elk jaar mijn ronde, ik hoop heel veel Vlaamse leeuwen te zien in het straatbeeld hier in Oud-Turnhout. En ik denk dat wij mij allemaal het voorbeeld zouden geven, links, midden of rechts, dat we al een stap vooruit zijn om Vlaanderen echt Vlaams te houden.
Oké, dank u wel. Nog opmerkingen of vragen? Dan Kunnen wij het openbaar gedeelte van de Varia afronden? Er is nog een bijkomend punt in besloten zitting. Dus ik zou willen vragen aan de talrijk opgekomen burgers om de zaal te verlaten.